Ma tu Goedemorgen gemeente en iedereen die vandaag met ons verbonden is. We heten u en jullie die hier in de kerk aanwezig zijn of thuis met ons meevieren van harte welkom in deze dienst waar dominee Vasthout voorgaat. We nemen in deze dienst afscheid van een aantal ambtdragers. De piano wordt bespeeld door Henk Teuling. De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar de afscheidnemende ambtdragers. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 99, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Laten we ons in stilte richten op de Heer onze God. En ook vanmorgen spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie en die niet loslaat waarmee hij is begonnen. Genade en vrede voor u en jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We lezen straks woorden uit Matteüs 25. En de scènes die daar beschreven worden, die willen worden gehoord als een uitwerking van een visioen uit Daniël 7. En daar vertelt Daniël: ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, tot God de Vader, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De psalm die we aan het zingen zijn, psalm 99, bezingt het koningschap van God dat zichtbaar is geworden in Jezus Messias. En nu zingen we vers 3 en vers 8. Zo op de drempel van een oude en een nieuwe week gaan we bidden tot God. Belijden we hem onze schuld en ons tekort. We bidden samen. Heer onze God, wij worden stil voor u. En als we dat doen, dan kijken we terug op de week die achter ons ligt. Als we nu zijn samengekomen rond uw woord, zo midden in het leven van elke dag, waarin we op deze zondag tijd en ruimte hebben gemaakt om ons op u te richten. We mochten de week beginnen met de woorden van het evangelie als een steun in de rug. En wij danken u als we merkten dat er groei was in het geloof, in het leerling zijn van u. Want u wees ons de weg door uw Heilige Geest. En tegelijk beseffen we dat ook het tekort er was, de zonde. Tegen u, tegen onze naasten, in de gedachten die door ons hoofd gingen, de woorden die we deelden, de dingen die we deden. Onze ogen zo vaak alleen gefocust op wat wij wel belangrijk vonden. En dan keken we weg bij waar u misschien juist onze aandacht op wilde richten. Zo vaak hoorden we alleen wat ons wel goed uitkwam, maar hoorden we niet de stem van iemand die ons de hulp riep of ter verantwoording. Met onze mond vergaten we vaak de woorden te delen van het evangelie. En onze handen, onze voeten. Het was vaak lastig om ze te gebruiken in het licht van uw evangelie. De dingen te doen die passen bij uw koninkrijk. En daarom komen wij tot u en belijden u dat. En bidden, Heer, vergeef ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan zingen over de genade van God. Dat doen we uit de psalmen. Psalm 32 uit de Nieuwe Berijming, vers 2 en 3.
Thank you.
lezen uit de Bijbel. Dat doen we hier in de kerk, dat doen we thuis en straks ook bij de kinderkerk. Maar voordat we dat doen, bidden we om de leiding van Gods geest. Heer, u bent de God van hemel en aarde en wij danken u. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor wat wij van u horen mogen. Door woorden uit de schrift. Door woorden die gezongen worden vanuit de schrift voor de oude psalmen. Voor lieren van bevrijding die ons op het juiste pad willen zetten. Dat we, zo bidden wij, allen lichtvoetig mogen gaan. Dank dat we in de gelegenheid zijn om samen te komen. Dat spreekt nooit vanzelf. We zijn verbonden. Hier in het kerkgebouw samengekomen of als gemeente thuis. Als we daar zijn, verplicht vanwege een quarantaine, of als we sowieso nog behoedzaam zijn om in grote groepen te komen. Wij danken u dat er plaatsen zijn in deze wereld waar u spreekt. Waar de Bijbel open gaat. Want daarom zijn we gekomen, om woorden van u te horen. En daarom bidden wij, Heer, maak ons voor uw stem ontvankelijk en vul ons met uw geest. En wees zo in ons midden. Want waar mensen bij elkaar zijn in uw naam, in levende lijven of digitaal verbonden, daar belooft u dat u hen wilt vullen met uw geest. Open ons hart. Leer ons verlangen naar uw stem. Breek barrières af en wijs ons de weg. Verlicht ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat er ook weer kinderen in de kerk kunnen zijn vanmorgen. Ja, het is allemaal door de coronamaatregelen best een tijdje geleden. Misschien dat je in de kerk was. Misschien thuis wel meegekeken. En de afgelopen weken ook al kinderkerk in de Hoeksteen gehad. Maar het is toch weer even anders. En we hopen natuurlijk, dat geldt voor ons allemaal, dat we de komende tijd weer steeds meer en meer als kinderen, als jongeren, als ouderen samen kunnen komen. De kinderen gaan zo naar de kinderkerk, maar eerst luisteren we naar een kinderlied dat past bij het thema over dienen en delen. Lied 555.
Waar je hoort.
Nou, dan mogen de kinderen naar de kinderkerk gaan met Christel mee en Sandra. Wil jij even de kaars pakken? Die staat daar. Maar je kan daar mooi langs. Kaars. Door de consistorie naar de hoeksnij gaan. Jawel. Het moet er allemaal weer een beetje inkomen. Ook, zo kan je het wel even goed tekenen. Hè? Dat je denkt, oh ja, een kaars, ja. Zo deden we dat. Maar hoe lang is het wel niet geleden? Nou, maanden. Ja, fijn. We gaan lezen, broeders en zusters, uit Matteüs 25. Matteüs 25, vanaf vers 31 tot en met vers 46. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. En dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. En dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie is bestemd. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven me niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten me niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben we niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Tot zover. De lezing uit het evangelie. We zijn echt gelukkig als we die woorden niet alleen maar horen, maar die ook een plek in ons leven geven. We zingen uit de bundel Weerklank, lied 214. Lied 214 uit Weerklank. Straks na de verkondiging lied 114 uit op toonhoogte. Twee coupletten daarvan. Dienend en leidend het evangelie delen in Jezus' spoor. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het Bijbelgedeelte dat ons vanmorgen in het focustraject wordt aangereikt is niet zo gemakkelijk. Dat is goed om meteen maar te zeggen. Toen ik ontdekte dat de IZB deze verse uit Matteüs 25 had uitgekozen bij het thema over dienen en delen, toen wist ik dat we een pad moeten gaan dat wel wat hobbels en kuilen kent. De boodschap die evangelist wil brengen door deze woorden van Jezus te delen, is de moeite waard. Maar het zal ook wat moeite kosten om bij die waardevolle boodschap te komen. Maar zover gaan we zijn, dat ligt niet aan de evangelist en al helemaal niet aan Jezus. Dat heeft iets te maken met ons. Laten we maar op pad gaan om de boodschap van dit gedeelte, van deze woorden van Jezus, op het spoor te komen voor ons als kerk vandaag. En misschien vraag je je af waar ik op doel. Want wat is er nou precies zo lastig aan dit gedeelte? Misschien vond je het mooie woorden. En misschien, dat kan ook, spraken ze je bij de lezing zo wat minder aan. Maar los daarvan is de boodschap niet heel helder. Laat ik maar samenvatten wat vaak wordt gezien als de kern van dit gedeelte. En dat is ook de toepassing, de spits ervan, van de toepassing van dit gedeelte in focus. Dienen en delen. Ik noem dat de diaconale lezing. Het is wel duidelijk, gemeente, dat deze woorden van Jezus met oordeel te maken hebben. In dat kader staan ze. Het laatste oordeel. De scènes, ze worden gelezen als beschrijving van wat er staat te gebeuren aan het eind van de tijd. De mensen worden verzameld voor de troon van Jezus en geoordeeld. En het doorslaggevende criterium blijkt te zijn of je goed bent geweest voor je naasten. We lezen in het focusboek: je diaconale bijdrage is iets wat de hemelse rechter bij het laatste oordeel meeweegt. En ja, bij deze diaconale lezing wordt ook wel gewezen op de ernst van dit stuk. Het gaat wel ergens om. Er zijn schapen, er zijn bokken. En of je bij de ene of de andere groep hoort, dat hangt af van wat je hebt gedaan. En dan gaat het om de zogenaamde werken van de barmhartigheid. Die al dan niet in ons leven gestalte kregen richting de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. En Jezus, dat is bijzonder, identificeert zich in dit gedeelte als koninklijke rechter met die kwetsbaren. Is als het ware incognito in hun midden. Zodat wie de onaanzienlijksten heeft gevoed, bezocht of gekleed, dat in feite aan hem heeft gedaan. En zo plaatst deze diaconale lezing ons meteen voor de troon van Christus. En de vraag is of we in het oordeel schapen zullen blijken te zijn geweest of bokken. En dit gedeelte, ja, het ontneemt ons elk excuus om niet om te zien naar een mens in nood. Al zitten er leerstellig wel wat haken en ogen aan deze lezing. Want ja, dan lijkt het erop dat onze redding toch niet voor 100% uit genade is. Onze daden doen er wel degelijk toe. Maar hoe zit dat dan? Want we kunnen onze redding toch niet verdienen? Daar ligt een spanning en toch neemt dat de oproep uit dit gedeelte, de oproep die in die diaconale lezing gedaan wordt, niet weg. En daarom vinden we in het focusboek ook deze zinnen. Het gaat in het diaconale handelen om zorg voor mensen. Brood, onderdak, aandacht geven aan wie het nodig heeft. Over zulke gewone dingen gaat het in het laatste oordeel. En op dat gebied heeft elk gemeentelid toch wel iets te bieden. Ja, me dunkt. En terecht dat er ook in deze coronatijd vanuit de kerken daar precies de vinger bij wordt gelegd. Vanuit de kerk. Die alledaagse zorg voor mensen. Denk aan de engeltjesactie met kerst, de kaartenactie in januari. Komende week, project dienen en delen. Goede voorbeelden, ook dicht bij huis. En daarom is die diaconale lezing eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld te volgen. En we nemen de oproep mee naar huis om steeds weer om te zien naar de mens in nood. Niet als een optie, maar als een wezenlijk onderdeel van ons christen zijn. Ja, je moet het zelfs heel serieus nemen, dit onderdeel. Want dit gedeelte over het oordeel is er ernstig genoeg voor. Je zou denken, dat is een korte preek en we zeggen amen, maar dat doe ik niet. Want er zitten wel wat haken en ogen aan deze lezing. En begrijp me goed, met die oproep om diaconaal te handelen is natuurlijk helemaal niets mis. Integendeel, er staan voldoende gedeelten in de schrift die dat onderstrepen. Alleen, het gedeelte dat we net lazen legt andere accenten. En onze vooronderstellingen zitten ons behoorlijk in de weg bij dit gedeelte. En als we dat recht willen doen, dan zullen we ze tegen het licht moeten houden. Dan zullen we ze moeten laten corrigeren door wat de tekst zegt. En dan blijkt die misschien toch anders dan we dachten. Maar hopelijk niet minder krachtig voor ons leven als christen vandaag. Want ja, als wij de Bijbel lezen, nemen wij altijd verwachtingen mee naar de tekst. Onvermijdelijk. Maar soms zijn ze wel heel dominant. En dat kan bij dit gedeelte zo zijn. En dan kost het ons moeite om die gedachten die wij meenemen kritisch te laten bevragen. Want als het goed is, doen we dat. Als we de Bijbel lezen. We geloven dat die boodschap belangrijk is voor ons leven vandaag. Al zijn het oude woorden, dan komen ze uit een hele andere wereld. Maar dat is wel de wereld van God, de ene God. En het zijn zijn woorden. En daarom vertrouwen wij erop dat die boodschap ook voor ons van betekenis is. Maar dan moeten we wel begrijpen als eerste wat voor tekst we eigenlijk lezen. En dat is hier wel belangrijk. Jezus bedient zich van een tekstsoort die we kennen uit het boek Daniël. En ook uit het laatste Bijbelboek Openbaring. Apocalyptische teksten noemen we dat. En dan denken we vaak aan oordeel bij dat woord. En dat moeten we goed bedenken, kan ook weerstand oproepen. Misschien gebeurde je dat wel toen we deze woorden lazen. Een God die oordeelt, dat vinden wij lastig. En misschien is dat wel omdat we zelf onzeker zijn over de vraag hoe wij, of mensen van wie we houden, door dat oordeel heen zouden komen. En dan kan die diaconale lezing, hoewel misschien heel mooi en heel nobel, ook een soort wrevel oproepen. En je misschien onzeker maken. Want ja, doe ik wel genoeg? Red ik dat wel? Met die werken der barmhartigheid? Of zal aan het eind van de tijd blijken dat het toch niet genoeg is geweest? En word ik dan alsnog geoordeeld? En daar komt nog wat bij. En dat is een gevoel van superioriteit dat ons als rijke westerlingen parten speelt. Want ga maar na, bij lezing gaan wij er haast automatisch van uit dat wij geroepen zijn om barmhartig te zijn naar een ander. Naar de geringen, de kwetsbaren. En hé, dat zijn we dus blijkbaar niet zelf. Want wij worden ertoe uitgedaagd. Wij hebben wat te delen, wij hebben wat te geven. Wij mogen dienen. Het gaat in de tekst om de onaanzienlijksten van Jezus' broeders en zusters. Ja, naar ons idee wonen die onaanzienlijksten toch niet in West-Europa. Maar eerder in Afrika, Latijns-Amerika. En natuurlijk, ja, de kerk, goed, die staat er niet heel florissant voor in onze contreien. Maar om daarmee onszelf nou meteen tot onaanzienlijke broeders en zusters van Jezus te verklaren, gaat ook wel een beetje ver. Want ja, elders leidt de kerk echt. En elders in de wereld is de impact op mensen van oorlog en geweld, van ongelijkheid, van klimaatverandering, van een pandemie, veel groter dan voor ons. En als we dan terecht beseffen dat ook wij daar de hand in hebben, mede, nou ja, dan voelen we ons al minder superieur, kunnen we misschien eerder een gevoel krijgen van tekortschieten of schuld. En dat kan die diaconale lezing van dit stuk ook versterken. En misschien juist weer weerstand oproepen. Zo van, ja, daar heb je zo'n dominee weer. Oké, hij leest de Bijbel voor, maar toch, hè, de kerk vindt zeker dat je altijd maar gastvrij moet zijn. Dat je altijd eerlijk moet delen. En dat je altijd oog moet hebben voor een ander en dan ook nog dreigen met dat oordeel in de achtergrond. Complex gedeelte. Wij gaan dat niet neutraal tegemoet. Dat roept van alles wakker. En misschien was je dat al bewust toen je de tekst las. En misschien kwam het nu een beetje op toen ik het zo wat aan de oppervlakte probeerde te krijgen. Goed om ons dat bewust te zijn. Maar nu gaan we toch kijken of het lukt om de tekst aan het woord te kunnen laten komen. En misschien die positieve of meer negatieve gevoelens die ze hebben opgeroepen, die woorden van Jezus, tegen het licht te houden. En dan zien we dus wat voor tekst dit is. Het is niet zomaar een gelijkenis of een toespraak van Jezus. Dit is een apocalyptische tekst. Die ook nog deel uitmaakt van een grote toespraak van Jezus. Een grotere redenvoering in hoofdstuk 24 en 25. En bedenk, het is ook het laatste wat Jezus in het Matthäus-evangelie met zijn discipelen deelt. Een soort testament. Voor hij de weg naar Golgotha gaat. En Jezus neemt ons mee, zijn leerlingen, naar een bijzondere gebeurtenis. Die hij hier beschrijft. De komst van de mensenzoon. In apocalyptische taal. En daarbij is het belangrijk, gemeente, om te beseffen dat die woorden bedoeld zijn voor het volk van God. Juist als het zwaar is. In crisistijd. Dat wil dit hoofdstuk. Dat wil het boek Openbaring. Laten zien. Denk, God heeft het laatste woord. Niet de machten van het kwaad. God is de schepper van deze wereld. Hij heeft het goede met de wereld voor. En hij zal alles recht gaan zetten. Uiteindelijk. Dat is de boodschap. En die is kritisch. Naar iedereen die hier op aarde denkt dat het kwaad en het onrecht nou zijn beloop wel hebben zal. En die daar graag een graantje van meepikt dan. Maar het is een hoopvolle boodschap voor een kwetsbaar volk van God dat in het spoor van Jezus gaat. En tegelijk spelen in die apocalyptische teksten onze daden een rol, wat we doen. En ze houden daarop altijd een spiegel voor. Dit hoofdstuk, boek Openbaring ook. Het gaat erover, bedenk wat de gevolgen zijn van wat je doet of nalaat. Vanuit het perspectief van de hemel wordt het gedrag van de wereld en ook van de kerk geduid. Ja, en ontmaskerd als het nodig is. Zo is het hier ook. Die mensenzoon is Jezus. En hij neemt plaats op zijn troon. En dat roept Daniel 7 wakker. Belangrijk visioen in de Joodse verwachting van de toekomst in die tijd. Daniel 7, dat speelt zich af in de hemel. Het is dus niet zo dat de mensenzoon vanuit die hemel afdaalt naar de aarde. Het is andersom. De mensenzoon en in hem het volk van God dat hij vertegenwoordigt. De mensenzoon wordt verheerlijkt in de hemel. Hij wordt bevorderd tot hogere heerlijkheid. Hij ontvangt het koningschap. En daarna de verering van alle volken. Een eeuwig koningschap worden we. Nou, bij dat visioen sluit Jezus aan. Hij is die mensenzoon. Hij wordt verheerlijkt, gerehabiliteerd. Na een weg van lijden. Prachtig visioen om te bedenken dat dit tot ons komt op de drempel van Jezus weg naar het kruis. Dat staat hem nog te wachten. Maar met deze hemelse scène toont hij aan, het kwaad gaat het laatste woord niet hebben. En daarom is het goed te beseffen dat dit gedeelte eigenlijk veel meer een beschrijving is van wat we bij Lucas lezen over de hemelvaart van Jezus bijvoorbeeld. Dan van zijn terugkomst naar deze aarde. Ja, bij die tweede komst komt hij van de hemel naar de aarde. Maar zover is het hier nog niet. De kerk krijgt iets te zien. Namelijk dat Jezus als de mensenzoon in de hemel verheerlijkt de overwinnaar is. Het koningschap krijgt. Daar schrijft Paulus over in 1 Korinthe 15. Jezus moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En Matthäus zelf onderstreept het ook als hij woorden van Jezus deelt in hoofdstuk 16. De mensenzoon, schrijft hij, zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen en ieder vergelden naar zijn daden. En ik zeg u, er zijn sommigen van die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze de mensenzoon hebben zien komen in zijn koninkrijk. Binnen die generatie dus. De komst van de mensenzoon. Jezus regeert nu. Hij is na zijn hemelvaart als de verhoogde bij God voor ons. Goed nieuws voor wie lijdt omwille van het evangelie. Dat doen die teksten. Die bieden een kijkje in de hemel. Waarom? Zodat we het volhouden. En dat is hard nodig, denk ik, ook vandaag. Dat soort doorkijkjes. Want laten we eerlijk zijn, als je gewoon om je heen kijkt naar het leven van elke dag, dan zie je een wereld die zucht in barensnood. En dan heb je dat nodig, dat perspectief van boven, ik wel. Want anders zou ik zomaar kunnen gaan twijfelen aan de regeermacht van God. En misschien heb jij dat ook wel. Dat je denkt, nou, ik zie daar helemaal niks van. En dan zou je zomaar kunnen gaan denken dat het recht van de sterkste altijd wint. En dat degenen die kwetsbaar zijn altijd uiteindelijk de pineut zijn. Maar dat is dus niet zo. Dat vertelt Jezus hier. De volken moeten komen. Die worden ter verantwoording geroepen. En die ontsnappen dus niet aan het oordeel. Natuurlijk niet. Dat kan ook niet, want er is een schepper in de hemel die deze wereld heeft gemaakt. En die laat echt niet toe dat die goede wereld naar de galamiezen wordt geholpen. Door egoïsme, door machtswellust, door wat dan ook. Hij wil dat het recht zegen viert. Wat een zegen dus dat er oordeel is. Door Jezus, de betrouwbare rechter. Maar oordeel betekent wel scheiding. Tussen volken. Dat is in het evangelie van Matthäus zo en breder in de Bijbel. Dat die volken in de Bijbelse taal niet de leerlingen van Jezus zijn. Juist niet. Kijk, die volgelingen van Jezus worden in dit visioen vertegenwoordigd in de mensenzoon. Zij zijn de broeders en zusters van Jezus. Het gaat hier juist om die andere volken. En als die ter sprake komen, die volken bij Matthäus, dan gaat het over de missie van de kerk. Aan het begin in Matthäus 24 van deze redevoering zei Jezus: dit evangelie over het koningschap gaat in de hele wereld verkondigd worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan komt het einde. En zijn evangelie eindigt Matthäus met deze woorden van Jezus: ga heen, woorden aan de kerk, onderwijs alle volken. Waarom? Omdat Jezus alle macht heeft. Nu al, in de hemel en op aarde. En dat moet worden verkondigd. En dan komt het einde, zoals getekend in dit gedeelte. Dan volgt het oordeel met een helder criterium, namelijk hoe de volken hebben gehandeld richting de onaanzienlijksten van de broers en zussen van Jezus. Het gaat er dus niet om of de volken in het algemeen wat werk hebben gemaakt van barmhartige daden. Het gaat erom of ze dat al dan niet hebben gedaan richting de onaanzienlijkste broeders en zusters van Jezus. Ja, en wie dat zijn, dat is belangrijk. Een sleutel om dit stuk goed te begrijpen. Die diaconale lezing die ik schetste, die gaat er vanuit eigenlijk altijd dat het gaat om iedereen die het moeilijk heeft in deze wereld. Jezus zou zich dan scharen aan de zijde van ieder die lijdt en hulp behoeft. En laten we duidelijk zijn, dat soort lijnen zijn er ook in de schrift. Die dat laten zien dat het hart van God klopt voor ieder die wordt genegeerd of uitgebuit. God wil dat iedereen als mens tot zijn recht komt in zijn wereld. En toch in dit gedeelte kan dat niet de bedoeling zijn. Dat Jezus duidt op iedereen die wordt gemarginaliseerd in de wereld. Een broeder of zuster in het Nieuwe Testament is een woord voor een leerling van Jezus. Voor wie gelooft. En dat woord onaanzienlijke wat erbij komt, dat gaat over de meest kwetsbaren in de christelijke gemeenschap. Zij die het hardst lijden. En zo worden de volken geoordeeld. Wat hebben ze gedaan voor de broers en zussen van Jezus? En dat kan er heftig aan toegaan. En gemeente, dan wordt het ook voor ons kritisch vanmorgen. Dan krijgen we een spiegel voorgehouden. Want Jezus volgen, ook vandaag, betekent de weg gaan die Hij staat te beginnen. een weg van lijden. En die weg die gaan we als kerk niet als een soort noodlot, maar als het gevolg van het delen van het evangelie. Een gevolg van het delen van het evangelie. Juist als de kerk is met een missie, juist dan wacht haar verwerping, vervolging. Iemand als Paulus, apostel bij uitstek richting de heidenen, noemt in zijn brieven op heel veel plaatsen hoe hij honger leed en dorst. Hoe hij geen thuis had. Hoe hij ziek was onderweg. Hoe hij in gevangenissen terecht is gekomen. Al die punten die Matthäus hier optekent. Daarop worden de volken bevraagd. En in die beproevingen voor de kerk blijkt Jezus aanwezig. Dat is een troostwoord voor de kerk onderweg. U, jij, ik, wij worden als kerk de wereld ingestuurd. Dat is een kwetsbare missie. Gevaarlijk ook, soms. Maar de broers en zussen van Jezus, we mogen weten dat de oudste broer vanuit de hemel deze wereld regeert. En weet uit eigen ervaring wat we doormaken. Daar gaat het over. Jezus regeert nu. En als je hem volgt in je leven, dan gaat dat niet over een door rozen geplaveid paadje. Het delen van het evangelie, het leven van het koninkrijk, is niet zonder risico's. Dat staat gemakkelijk op weerstand. Onder andere die de goede boodschap nog niet kennen. Lees de kerkgeschiedenis, kijk in deze wereld om je heen en we kennen de verhalen. Maar dat houdt het volk van God niet tegen. Toch, dat heeft het nooit gedaan. Waarom niet? Omdat het onze oudste broeder niet tegenhield. Hij is die weg gegaan. En het houdt ons niet tegen. Omdat we geloven dat het een goede boodschap is. Over God die recht doet. Die het kwaad, die de zonde uitbandt uit de wereld. In Matthäus 12 zegt Jezus over zijn missie, met een citaat uit Jesaja: het geknakte riet breekt hij niet af, nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem zegeviert. En op zijn naam zullen, daar zijn ze weer, alle volken hopen. Jezus, hoop van de volken. Ja, ik denk, wat hebben we dan toch een prachtige boodschap om te delen. Dienend. Zoals Jezus een dienaar was. Soms leidend, zoals hij de weg is gegaan. Maar we hebben een boodschap, gemeente, die niet tegen dovemans oren is gericht. Niet eindeloos ver weg over de zee of weet ik maar naar wat voor onbekend gebied. We delen die boodschap dicht bij huis. En die is niet tegen dovemans oren gericht. Dat vertelt deze scène. Er zijn schapen die gezegend worden genoemd. Ja, er zullen er ook onder de volken zijn die de boodschap bokkend naar zich neerleggen. Het gaat ergens over. En dat is de vraag vandaag. Naar jou, naar u, naar mij. Waar staan we? Waar wil je staan? Dit gedeelte, het nodigt ons uit. Heel open om ons te zien als een leerling van Jezus. Dat is prachtig. Maar het is wel kritisch. En best wel ontmaskerend. Want als je dat wilt, dan krijg je het etiket opgeplakt onaanzienlijk. Dat is voor heel veel christenen heel normaal in deze wereld. Maar voor ons westerlingen eigenlijk vaak helemaal nog niet. Zelfs niet in een tijd die al even duurt van secularisatie. Een vraag dus. En ook een kritische spiegel. Want ja, willen we dat wel? Willen we dat, die weggaan van lijden? Een lied dat straks klinkt zingt: dan zal het volmaakte komen als we zingend voor hem staan. Als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Maar hebben we dat ervoor over? Voor dat delen van het evangelie? Of kiezen we er eerder voor om de kantjes er een beetje van af te lopen, wat mee te marcheren met de massa die leeft, zonder te weten hoe goed die boodschap eigenlijk is die de kerk heeft? Dat we er vaak het zwijgen toe doen. En nog onze woorden en nog onze daden laten sporen met het evangelie. Christen zijn is leerling van Jezus zijn.
in zijn spoor.
Met vallen en opstaan.
Het kan wat kosten.
Maar juist in deze tijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, houden we elkaar voor. Dit spoor achter Jezus aan is de weg naar het leven. Het echte leven. Voor ieder die gelooft in Jezus. En voor deze hele wereld die bloedt uit zoveel wonden. Zie de mensenzoon. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En zijn voorbeeld roept om te dienen, iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. Amen. Ja, de kinderen komen zo terug uit de kinderkerk, maar die zijn naar de Hoeksteen gegaan. Dus dat kan wel even duren, denk ik. Hè? Ja, dat is waar. Nou, dan stel ik voor dat we gewoon verder gaan met het afscheid nemen van de ambtsdragers. Als we ergens in de achtergrond horen dat de kinderen er zijn, dan laten we die aanschuiven. Ja, gemeente, broeders en zusters. van ouderling Adrie van Wijk en van de diakenen Goof van de Kolk en David van de Schans is de ambtstermijn verstreken. En ik ga zo een aantal persoonlijke woorden tot ze richten, een gebed uitspreken en vervolgens wil David en wil daarna Marcella ook nog enkele woorden met u, met jullie delen. Beste Adrie, Goof, David. Ja, het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk is toch de dienst gekomen waarin we afscheid nemen van jullie als ambtsdagers. Dat had eigenlijk al 2 weken geleden plaats moeten vinden, maar dat ging toen niet. Jullie zijn al enige tijd gestopt met jullie taak als ouderling en diaken, maar dat wordt nu ook zichtbaar voor de gemeente hier in de kerk en voor ieder thuis. Adrie, ik wil bij jou beginnen. Je hebt als ouderling een periode van 4 jaar je ambtswerk mogen doen. En je hebt met veel inzet het pastorale werk in jouw wijk in Drommelen vorm gegeven. We zijn die jaren begonnen met wijkgericht bezoekwerk. En de manier waarop jij daar vorm en inhoud aan hebt gegeven is mooi. Wel een beetje vreemd laatste jaar natuurlijk, vanwege de coronamaatregelen die dat lastig hebben gemaakt om bezoeken af te leggen. En daar viel je niet mee, want daarmee raakte ook de balans wel wat verstoord. Veel nadruk op overleg in vergaderingen over de coronamaatregelen. Veel minder contact, direct contact met de gemeente. En juist dat heeft jouw hart. En ik denk mede daarom dat je besloot om geen nieuwe periode te beginnen als ouderling. Maar je gaf aan, gelukkig, dat deze jaren je veel hebben geleerd en veel hebben gegeven. En in jou hebben we ook veel ontvangen. Goof, jij bent in totaal 8 jaar actief geweest als diaken. Veel taken vervuld binnen de diakonie. Betrokken ook bij veel praktische zaken, rond de kerk zijn, wiemen, beeld, geluid. Ik denk dat daar ook jouw kracht ligt bij dat concreet oppakken van dingen die moeten worden gedaan. En het meedenken over dingen die te maken hebben met beleid, dat viel je vaak zwaarder. Ook wel, denk ik, omdat je als man van het dorp soms het gevoel had bepaalde belangen in het oog te moeten houden. En dat geeft dan best wel druk. En jij vond de coronatijd ook als kerkraadslid ingewikkeld en dat is goed te begrijpen. En misschien voelt het daardoor wel een beetje alsof je ambtsperiode na die 8 jaar als een soort kaarsje uitgaat. Maar dat gevoel, wil ik onderstrepen, is niet terecht. 8 jaar is een hele mooie tijd, een mooie periode en ik hoop dat je er dankbaar op terugkijkt. David, jij hebt deze periode 6 jaar als diaken je ambt vervuld. En natuurlijk weten we dat je daarvoor heel veel jaren als ambtsdrager actief was in het Drommelse. En je twijfelde, dat herinner ik me, of je het diakenambt, of je dat wel zou passen. Want het pastorale heeft ook je hart. Maar je voelde gelukkig de afgelopen jaren de ruimte om op jouw eigen manier mee te denken bij alle thema's aan de orde in de kerkenraad. En dat was niet altijd makkelijk. Vooral het afscheid van het kerkgebouw in Drommelen is je zwaar gevallen. En dat doet het nog altijd. Maar we spreken onze waardering ervoor uit dat je ook in die periode je verantwoordelijkheid niet uit de weg ging. Ook al was dat niet makkelijk. En viel het ook niet mee om de draad zo in het etense op te pakken. Zo is er voor jullie alle drie het moment gekomen om het ambtswerk voor nu los te laten. En dat viel jullie niet mee. En dat is goed om dat ook te delen met de gemeente. Ook niet omdat het jullie bezig hield en houdt dat er geen opvolgers klaar stonden om het stokje over te nemen. Ik dacht, zou ik nog een symbolisch stokje meenemen en dat hier op tafel leggen, maar dat heb ik maar niet gedaan. Maar het maakte het stoppen wel extra lastig, want de kerk, de gemeente heeft jullie hart. En het is nu eigenlijk alsof het stokje op tafel komt te liggen en daar dan maar blijft liggen, alsof de estafette stopt. Maar dat gaat te ver. Het stopt niet, maar we kunnen wel zeggen dat het stokt, dat het hapert. En toch, terecht, mag dat jullie niet weerhouden om dat stokje symbolisch neer te leggen. En het weerhoudt ons er niet van om naar jullie toe onze dank uit te spreken. We zijn jullie dankbaar voor de overtuiging, voor de inzet, voor de liefde waarmee jullie je dienst in dit deel van de Kerk van Christus hebt vervuld deze jaren. Dat zullen we ook met een geschenk onderstrepen wat hier op de tafel ligt, krijgen jullie na de dienst mee. Maar voordat we gaan bidden, wil ik jullie dit meegeven, ook vanuit de orde van onze kerk. Bedenk dit, wat blijft, ook na je afscheid, is je verbondenheid met het ambt. En dat alles wat daarin vertrouwelijk tot je kennis gekomen is, ook geheim blijven zal. Dat is mooi. Dan mogen we niet verder komen. Kom, jongens. Fijn dat jullie er weer zijn, jongens. Ja, jullie moesten van wat verder komen. Dus ik ben wel al wat verder gegaan met de persoonlijke woorden te delen richting Adrie en Goof en David. En we zijn nu gekomen op het punt dat ik een gebed wil uitspreken. Een dankgebed voor het werk dat zij in de kerkraad hebben gedaan. We bidden met elkaar. Heer onze God, het past ons om u te danken voor de toewijding in de afgelopen jaren van onze zuster Adrie van Wijk en van onze broeders Goof van de Kolk en David van de Schat, die nu hun ambt neerleggen. Wij danken u voor hun volharding en voor hun trouw. Wij danken u, de bron van alle goed. En wij bidden ook, bevestig het werk van onze handen. Ja, dat werk van onze handen, bevestig dat. En u die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machten bent om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Aan u zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle generaties, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. David, mag ik jou... Ja, toch? Krijg jij als eerste het woord en daarna Marcel.
Goed, voordat ik iets misschien tot u allemaal zou zeggen, wil ik eigenlijk ook even iets tegen Henk zeggen. Want goed, onze relatie bestaat al uit het verre verleden. En ik was 16 toen ik op het jongerenkoor in Gendre kwam. En ik raakte gefascineerd door jouw inzet en orgelspel. En dat heeft misschien ook wel mijn liefde voor het geestelijk lied gebracht in de loop der jaren. En dat heb ik altijd bijzonder gevonden. Toen ik als klein ventje dat allemaal hoorde, dacht ik van, je zou toch maar een gewone dienst hebben waar zo'n organist speelt. En nou goed, in het ethische kwam het dat in gewone diensten Henk Teuling ook speelde. En dat maakte de gewone diensten bijzonder voor mij. En ik wil je daar in ieder geval ook voor bedanken. Maar goed, mee dat ik dat zeg, moet ik ook aan Sandra denken. We hebben natuurlijk heel veel gelegenheidskoren gehad. En daar heb jij je eigen voor ingezet. En goed, ik wil niet vooruitlopen op een afscheid. Maar goed, toch is het ook bijzonder. Al zou ik de liefde voor het geestelijk lied niet van Henk hebben, dan had ik het wellicht van Sandra gekregen. Goed, ik wil eigenlijk een paar dingen zeggen. Ik ben afgelopen week getroffen door het lied wat dominee Troost schreef, wat iemand ook vroeg in het muzikale fruitmand afgelopen keer. En daar heeft Troost een lied voor gemaakt. Zijn verlangen naar het samenkomen zoals we nu al een beetje kunnen. En daar waren een paar regels bij die mij bijzonder troffen. En die wil ik eigenlijk even oplezen. Waar zijn nu al die dingen die ik lief had, zo graag zag? Bidden, danken in uw huis, aan uw tafel, rond het kruis, zwijgen, spreken, lachen, huilen, bij uw rusten, bij uw schuilen. Nou, dat zijn mooie dingen die we met elkaar kunnen doen. Die kunnen we thuis in ons eentje best wel lastig doen. Zwijgen zou nog kunnen, maar spreken alleen gaan niet, lachen alleen valt ook niet mee. Huilen doe je ook vaak samen. En dat samen doen, daar werd ik ook door getroffen door de kaart die we allemaal gehad hebben. En wat in een half A4'tje de hele gemeente betreft. Alle namen die in onze kerk zijn, ik heb ze geteld, ik geloof van 454, ik kan wat misgeteld hebben, maar het zijn toch een heel koppel namen. En die kaart heeft, vanaf toen we hem kregen, bij ons in de keuken gehangen. Bij alle samenkomsten in de keuken werd je eraan herinnerd. En vond ik bijzonder dat zo is. Maar het bijzondere daar ook aan vind ik wel dat nu er een paar mensen afscheid nemen, lijkt het dat het niet zo kan zijn dat er onder die 400 zoveel namen geen namen zijn die dat stokje inderdaad over kunnen en willen nemen. Dat moet toch zijn, ik snap, er is verschil in hechtknippen, in graskantjes steken en een intensief gesprek met een ernstig zieke houden. Er zit natuurlijk verschil in, daar kunnen we niet iedereen aandoen of in de schoenen schuiven of hoe dat je het ook noemen wil. Iedereen heeft zijn eigen talenten daarvoor en op zijn manier daar invulling aan te geven. En dat samen kerk zijn, dat wil heel wat zeggen. Dan kunnen we inderdaad bij hem rusten, bij hem schuilen, als we samen kunnen zijn. Dat verwoordt ook een ander lied wat ik trof. Een opwekkingslied, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Nou, schouder aan schouder kunnen we niet als we alleen zijn. Als we samen kerk zijn, kunnen we schouder aan schouder staan. Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in u, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen en pijn, zijn de woorden van dominee Troost eigenlijk ook, als een kerk die waarachtig wil zijn. Ik hoop dat we dat met elkaar kunnen doen. En ik hoop dat we er met elkaar ook over na kunnen denken hoe we het in kunnen vullen. Want het samenkomen kan alleen als er ook mensen zijn die wat voortouw nemen en wat hiervoor in de kerk ook iets proberen handen en voeten te geven. Ik hoop dat u daar allemaal over na kunt denken.
Dankjewel, David. Aansluitend willen wij als kerkraad ook nog wat woorden tot jullie richten. Want wij vinden het moeilijk om hier te staan, maar wij hebben hier als kerk lang over gesproken. Vooral omdat wij hier het afscheid nemen van kerkraadsleden die zich met hart en ziel hebben ingezet in de afgelopen jaren. En dat willen wij zeker niet teniet doen. Maar helaas zien we dat er steeds of geen en weinig mensen terugkomen. Dat betekent nu dat wij met twee ouderlingen en twee diakenen zijn en met behulp van Jan van der Giessen als ouderling kerkrentmeester deze kerk draaiende houden. En u snapt, dat gaan wij niet redden. Daarom hebben wij gemeend dat we toch iets van ons moeten laten horen. We hebben een enquête gehouden en daarin zijn een aantal zaken duidelijk geworden. Een samenvatting van deze enquête volgt zo spoedig mogelijk. Naar aanleiding daarvan gaan we in gesprek met u en met jou. Want we willen een tweespraak, geen eenrichtingsverkeer. Dit zal begin april worden. Communicatie erover volgt. Hierbij zal worden rekening gehouden met de richtlijnen die op dat moment gelden. Als kerkraad willen we dit moment nemen om u en om jou te vragen om na te denken over wat jij kan betekenen voor onze gemeente. We willen u vragen om de gave die u van God heeft gekregen in te zetten in zijn gemeente. Kerkraadslid zijn kost tijd en kost energie. Maar het levert ook veel op. Mooie gesprekken met mensen, meer inzicht, meer bewustwording van wat nodig is om een gemeente draaiende te houden. En dit niet alleen tot opbouw van onze gemeente, maar ook tot uw eigen geloofsleven. Bedenk niet, ik heb mijn tijd gehad, want daar zijn wij een te kleine gemeente voor. We missen ervaren mensen, maar ook kerkraadsleden uit de leeftijdsgroepen die nu niet vertegenwoordigd zijn in de kerkraad. Laat het een roepstem zijn, voor u, voor jou, tot heil van ons allen en tot eer van die ene, gezegende naam. Bij vragen of informatie, neem contact met ons op, u weet ons te vinden.
Er zou natuurlijk heel veel aan toe te voegen zijn, dat ga ik niet doen. Ik wil alleen maar onderstrepen dat ik weet hoe pittig dit was voor deze mensen om dat te doen. Kijk, voor mij is het, zou je kunnen zeggen, iets meer vertrouwd om voor zo'n groep te gaan staan en wat te delen. Dat geldt voor deze kerkraadsleden niet. Dus het feit dat het gebeurt, is ook veelzeggend. En ik denk dat de oproep in alle liefde uitgesproken ontzettend helder is. Maar ook de zorg die erin klinkt, onderschat die niet. Ik mag de collecten aankondigen. Die zijn vandaag op deze zondag voor de diaconie bestemd, het kerkbeheer en ook voor het beeld- en geluidsfonds. We weten inmiddels de wegen waarlangs we hier in de kerk of thuis digitaal dat kunnen voldoen. En dat wordt ook heel mooi gedaan. Het is goed om dat ook te onderstrepen. Dat dat deze gekke tijd toch een soort van gewoon is geworden. Dat is mooi. We willen met elkaar gaan danken, gaan bidden. De stilte zoeken. We willen voorbeden doen ook voor Wim in het veld. Vanwege zijn ernstig ziek zijn. We bidden voor Wim van der Kolk. Wim van Heiltje, die in het zonnelied is nu in Ammerzoden om te revalideren. We bidden ook voor Dirk Kuipers. Die is deze week weer begonnen met een nieuw traject van chemo. Alleen is ze ook heel ongelukkig gevallen deze week. Heeft een nekwervel gebroken. En verblijft nu bij de zus in Almkerk. Toch begonnen ook met de chemo. Maar dat is natuurlijk heel zwaar. Dus we willen ook voor haar bidden. Voor Jessica ook. Jessica Rochat, die klaar is met de chemotherapie. Maar nu een aantal dagen, weken moet wachten tot er een scan zal worden gemaakt. Die ook veel duidelijk zal maken. We bidden voor degene onder ons die te kampen hebben met corona. Quarantaine. Zelf ziek zijn. Familie Riphagen bijvoorbeeld zit allemaal thuis. En misschien zijn er ook anderen waar we het nu niet van weten. We danken, we bidden voor Giel en Nettie Boezer die verhuisd zijn naar de Ruiterhof in Genderen. Ze blijven wel meeleven met onze gemeente. Zo brengen we dat wat ons bezighoudt bij God. We bidden. Ja, Heer, wij zoeken de stilte. Er is veel gezegd. Vanuit de Bijbel. Vanuit de harten van broeders en zusters. En de woorden die tot ons kwamen uit de Bijbel waren geladen woorden. Het testament van onze Heer en Heiland. Op de drempel van zijn kruisweg. Woorden vooral bedoeld als bemoediging voor uw leerlingen. Die hun weg zoeken in deze wereld. En die bij dat delen van het evangelie worden geconfronteerd met weerstand en lijden. En Heer de God, daarom is ons gebed vanmorgen allereerst voor al uw volgelingen die lijden om hun geloof in deze wereld. Dat doet ons pijn als we beseffen dat dat op zoveel plekken een harde werkelijkheid is. Vertroost hen, Heer, geef hen moed. De woorden uit de Bijbel, zoals een gedeelte dat we lazen vanmorgen. Houdt u ze vast. En tegelijk doet dit gebed ons beseffen, Heer de God, dat deze woorden tot ons komen uit het gedeelte vanmorgen als een vraag en een spiegel. Waar staan we, is de vraag. We mogen ons zien als leerlingen van u, maar dat is ook ontmaskerend. Want dan zijn we onaanzienlijk genoemd. En dat is voor heel veel christenen in deze wereld dus heel normaal, maar voor ons nog heel onwennig. Zelfs in een tijd van krimp en secularisatie. En Heer de God, zo zijn uw woorden ook een spiegel. Want willen wij dat wel, die weggaan van lijden achter u aan. En daarom bidden wij, geef dat wij uw woorden niet zomaar naast ons neerleggen, maar over die vraag nadenken en in die spiegel kijken. En zo bidden we ook voor elkaar. En we beginnen dicht bij huis. En we bidden voor broeders en zusters die een moeilijke weg gaan. Voor Wim in het veld bidden wij. Voor Wim van der Kolk. Voor Dirk Kuipers. Voor Jessica Rochat. Voor gemeenteleden die kampen met corona. De gevolgen van de maatregelen daarvan. Wij bidden voor deze broeders en zusters. Voor degenen die bij hen horen. Wij bidden voor Giel en Nettie Boezer. En danken u voor de stap die zij konden maken. Een nieuwe plek. Zegen hen daar. Nee, wij bidden voor de leden van de kerkenraad. Dankbaar zijn we en die dank spraken wij uit voor degenen die hun ambt hebben vervuld. Dat nu hebben neergelegd. En wij bidden voor degenen die nog altijd als ambtsdrager hun taak vervullen in deze gemeente. Het is kwetsbaar. Wij danken u voor de openheid om dat wat hen bezighoudt ook te verwoorden vanmorgen. Wij bidden om zegen op die woorden. En wij bidden ook om zegen als we zoeken naar manieren om samen als gemeente in gesprek te zijn over de weg die voor ligt. Heer, werk in ons aller hart. Wij zijn de samengekomen gemeente die wordt toegerust om verspreide gemeente te kunnen zijn. Maar om dat goed te kunnen zijn, op de plekken waar wij dagelijks leven, hebben wij de ontmoeting met elkaar en de toerusting nodig. En wordt ook daar gevraagd dat we dat samen vormgeven. Heer, zegen dat. Zegen wat deze week op de agenda van de gemeente staat. Als er samenkomsten zijn met de catechisanten. Als we een online focusgesprek willen houden. Als er een jeugddienst wordt voorbereid. Als er een actie is om dienen en delen concreet te maken. Heer, zegen dat. Zegen deze wereld. Waar zoveel gaande is. Rond de coronapandemie, ver weg. Dichtbij, ook in een week met maatregelen al dan niet versoepeld. De impact daarvan is daar altijd op concrete levens van mensen. Heer, wij bidden om uw zegen voor hen die geroepen zijn leiding te geven aan ons land. Ook in deze tijd na verkiezingen. Als er gesprekken worden gevoerd, verkennend. Als er een nieuwe regering wordt geprobeerd te vormen. Heer, geef dat zij die verantwoordelijkheid nemen en dragen altijd oog hebben en houden voor wat juist ook de kwetsbaren in deze wereld nodig hebben. Heer, zo is er veel gaande in ons leven, in de gemeente, in deze wereld. Maar wij geloven dat u regeert en dat uw recht zal zegevieren. En wat zal uw wereld dan mooi zijn op die dag? Maar tot die dag zoeken wij als kerk onze weg, volhardend, het evangelie delend, biddend voor de wereld. En zo bidden wij met de woorden van een lied. Zoekend naar licht, hier in het duister, zoeken wij u, waarheid en kracht. Maak ons uw volk heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen. Zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten. Zo wordt uw stem gehoord. Christus, ons licht, schijnt door ons heen. Schijnt door het duister. Christus, ons licht, schijnt ook vandaag. Zoekend naar brood lijden ze honger. Zoekend naar water lijden ze dorst. Maak ons uw brood. Breek voor ons allen. U bent de vredevorst. Christus, ons licht, schijnt door ons heen. Schijnt door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag. Zoekend naar troost zijn velen dakloos. Zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak ons een huis van levende stenen, een schuilplaats voor u gebouwd. Christus, ons licht, schijn door ons heen. Schijn door het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag. Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons uw dienaars. Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. En zo bidden wij, Christus, ons licht. Schijn door ons heen. Schijn door het duister. Schijn ook vandaag. Amen. We delen een woord voor onderweg, woorden uit Jacobus. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en tegelijkertijd ook een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u plaats, hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt, ga daar maar staan of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? Luister, geliefde broeders en zusters, heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij beloofd heeft voor wie hem liefhebben? Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Aan een broeder of zuster, als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, En een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met het geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, dan is het dood. Woorden uit Jacobus voor onderweg die we verbinden met de focusactie. Dienen en delen. Hadden we nog een plaatje? Ja, deze. Stond ook al voor de dienst op het scherm. En de flyer is ook nog weer te vinden op de site als ik het goed heb. Maar in ieder geval, heel kort samengevat, tot 24 maart kunt u zich aanmelden bij het focusteam, bij Willemieke. Het gaat erom dat we iets maken voor een ander. Iets te eten, iets te drinken. Maakt niet uit wat erin zit, als er maar als ingrediënten in ieder geval liefde en aandacht in zitten. Daar komt het op neer. En dan gaan wij als focusteam ermee aan de slag om jullie te laten weten bij wie je dat dan kunt gaan bezorgen in het volgende weekend. Van harte aanbevolen. Om dat wat we hebben gehoord ook al een klein beetje concreet te maken. Laten we gaan staan en het slotlied zingen. Mee neurien, lied 374 uit Op toonhoogte. Eigenlijk niet overleg, maar ik stel voor dat wij straks met elkaar naar buiten lopen, zodat de gemeenteleden in de kerk in ieder geval op afstand naar jullie kunnen groeten. Is dat goed? Ja? Dan mogen we hier vandaan gaan, vanuit de kerk de week in, vanuit onze huizen, uitgezonden als samengekomen gemeente, verspreid de wereld in om zout en licht te zijn onder de zegen van God. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen. Amen.